Ja, dat blijven we doen. Want dat is toch wel het mooiste wat je in je leven kunt meemaken. Om deel te mogen zijn van het lichaam van Christus. En met hem uit te groeien tot de volheid en de heerlijkheid die God voor Jezus, maar voor ook mensen die met Jezus verbonden zijn in zijn gemeente, bedoelt. En dat is niet vanzelf gegaan. Daar is heel wat aan vooraf gegaan. Daar heeft Jezus een enorme weg en heel veel moeite ook voor getroost om ons die plek in zijn gemeente te geven. Ik wil vanmorgen een stukje daarvan lezen uit Hebreeën hoofdstuk 5. Het vervult mij met diep ontzag en eerbied voor Jezus als ik deze woorden tot mij laat komen, en ik hoop vanmorgen u ook. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood. En hij werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij, Jezus, Gods zoon was, zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek. Jezus Christus, onze grote hemelse hoge priester, heeft de gehoorzaamheid geleerd. Ik laat u ook nog eventjes de vertaling NBG zien. En zo heeft hij, Jezus, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Jezus is van kind af aan gehoorzaam geweest. Van jongs af aan hoort hij de stem van zijn vader. En leest hij in de geschriften en de profeten de bedoeling van zijn vader. En de vader bevestigt hem daarin. Jij bent mijn zoon. Het wordt optimaal bevestigd als Jezus bij zijn waterdoop zijn leven toewijdt aan zijn vader. Hier ben ik om uw wil te doen. Ik wil al uw gerechtigheid, al uw wil vervullen. Jij bent mijn zoon, de geliefde, antwoordt God. In jou heb ik een welbehagen. Jezus wordt dan verzocht in de woestijn. De duivel probeert hem uit die gehoorzaamheid weg te halen. Door hem op allerlei dingen te wijzen die op dat moment in de zichtbare wereld blijkbaar aan de orde zijn. Ja, daar werkt hij mee. Jezus blijft gericht op het woord van de Vader, op de wil van de Vader en ook op de weg die de Vader hem heeft getoond. Hij volvoert zijn bediening. En dan aan het eind daarvan komt daar dat cruciale moment in de hof van Gethsemane, waar alles op hem afkomt. En Jezus bidt onder tranen en met luide stem smeekt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Op dat cruciale moment, want dat is een cruciaal moment daar in Gethsemane, baart Jezus die daad van ultieme gehoorzaamheid. Je kunt in je leven zonde baren, maar je kunt ook hele mooie dingen baren. En Jezus baart hier vanuit zijn diepe ontzag, zijn liefde en trouw, een ultieme daad van gehoorzaamheid. Hij onderwerpt zich aan de wil van zijn vader. En dan geeft hij zich over aan zijn vijanden. Vijanden die op aarde op hem afkomen, maar bovenal die vijanden die in de hemelsferen tegenover hem staan. Op aarde gaat hij, na zijn overgave aan zijn vijanden, een fase in van diepe vernedering. Laster, leugen, valse beschuldigingen, hoon, spot, lichamelijk geweld, geeseling, kruisiging. Ja, wat gebeurt er allemaal? Van Golgotha, van Gethsemane naar Golgotha. Je kunt het lezen. Maar wat je niet leest, maar wat wel gebeurt, is dat er tegelijkertijd ontzettend veel in die hemelsferen gebeurt. Daar gaat Jezus op het moment dat hij zich uitlevert een fase in van totale verwerping. Van diepe, inktzwarte duisternis. Omdat hij de last van de zonde van de hele wereld op zich neemt. En dat loopt uit door al die ellende heen die beschreven staat in de evangelieën. Dat loopt uit op die 3 uur aan het kruis van Golgotha. Waarin die geestelijke duisternis die op Jezus afkomt zelfs zichtbaar wordt op aarde tijdens het meest lichte gedeelte van de dag. Alles wordt dan 3 uur lang in duister gehuld. Van 12 uur 's middags tot 3 uur 's middags. En dat is geen eclips geweest. Dat is niet een zonsverduistering zoals wij die wel eens door een maanstand en een zonnestand op aarde meemaken. We hebben dat een paar keer mogen zien en dat gaat dan in 1,5 minuut voorbij. Ja, maar dit duurt 3 uur, inktzwart. Niet te vatten wat Jezus daarin meemaakt. Niet voor te stellen. Het hele rijk der duisternis, het hele rijk van Satan stormt op Jezus af. Terwijl hij innerlijk door het rijk van dood geketend is en in de afgrond wordt vastgehouden. Tegelijkertijd wordt hij lichamelijk ten dode toegemarteld. Kruisiging, het is niet voor te stellen wat je dan lichamelijk ook, alleen al lichamelijk moet doormaken. Maar Jezus blijft gehoorzaam. Niet alleen dus in Gethsemane op dat moment, maar ook in die tijd daarna. Dan zegt Paulus, Filippenzen 2, hij is gehoorzaam geworden. Tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Jezus weet waartoe de Vader hem geroepen heeft. Jezus weet waartoe hij in die situatie van diepe duisternis terecht is gekomen. Jezus weet waar het voor hem in die fase van Gethsemane tot Golgotha op aankomt. En hij weet waar het in en door die gehoorzaamheid voor hem op uitloopt. Jezus staat. En hij blijft staan. En terwijl hij op aarde ten onder lijkt te gaan, stijgt hij in de hemelsferen door zijn gehoorzaamheid en volharding boven alles uit. Hij heeft zich van de machten en krachten ontdaan, schrijft Paulus in Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Ik moet ook nog staan in de NBG. Hij heeft de overheden en machten ontwapend. Hij heeft ze allemaal openlijk tentoongesteld. Wie heeft het gezien? Jezus zelf ziet het gebeuren. En zo zegeviert hij over allen. Geweldig. Engelen hebben het gezien. God ziet het. En wat een vreugde op dat moment al in dat koninkrijk. En op het moment van zijn sterven is Jezus overwinnaar. Is hij de overwinnaar gebleken over al die demonenlegers. Over alles wat vanuit het rijk van Satan op en aan en af is gestormd. Hij sterft als een overwinnaar. Wat doet hij met zijn sterven? Door zijn sterven betaalt hij het loon der zonde. Hij heeft de last van de zonde van de hele wereld op zich genomen. En met zijn sterven betaalt hij het loon van de zonde. Hij sterft niet als het gevolg van zijn eigen zonde, want dat had de duivel wel gewild. Hij sterft als gevolg van onze zonde, die hij op zich heeft genomen. Hij zelf, Jezus zelf, is nog steeds de zondeloze, de volmaakt rechtvaardige, de ongebroken mens naar Gods beeld, de ware hoge priester die door de hemelsferen heen is gegaan. En in die hemelsferen alles heeft weerstaan, zich van alles heeft ontdaan, alles heeft openlijk tentoongesteld en heeft overwonnen. Hij betaalt met zijn smetteloos volmaakte leven voor het gevolg van de zonde van alle mensen. Ook die van jou en mij. Maar op het moment dat hij sterft, verkeert hij geestelijk gezien in de hemelsferen nog in de geestelijke ketenen van de dood. Bevindt hij zich nog in de onderste delen van de bodemloze put, in de diepste diepte van de afgrond. Maar op datzelfde moment dat hij sterft, komt daar een eind aan. Want dood kan mensen vasthouden door hun zonde. Dat is zijn recht. Als er zonde gedaan wordt, krijgt hij recht. Hij heeft op Jezus zijn invloed kunnen uitoefenen, omdat Jezus alle zonden van ons heeft overgenomen. Maar als Jezus dan betaald heeft, gestorven is, dan is er niets meer waar de dood aanspraak op kan maken. Jezus heeft betaald, is zelf zondeloos, is de volmaakte rechtvaardige. Ja, het laatste gebed dat Jezus aan het kruis uitspreekt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het wordt verhoord. De hand van God reikt heel ver, tot op de bodem van de afgrond. En door die geest van God, door die hand van God, wordt Jezus aangegord met kracht om op te staan. Jezus krijgt de kracht om alle ketenen van zich af te werpen. Want dood zal dat nooit uit zichzelf doen. Maar hij heeft geen recht meer. Jezus kan het afwerpen. En hij kan nu uit die afgrondsituatie omhoog gaan stijgen. Dat moet me toch wat geweest zijn. Dat is nooit eerder gebeurd, hè? Dat iemand vanuit een afgrondsituatie opstaat. En dwars door alle lagen van het dodenrijk heen omhoog gaat. In licht gehuld met kracht van God. Geen wonder dat op het moment dat Jezus sterft, de aarde beeft, de rotsen splijten en het voorhangsel in de tempel van boven tot onder in tweeën scheurt. Matthäus beschrijft het in Matthäus 27 vers 51. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën en de aarde beefde en de rotsen spleten. Een weergave op aarde van wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Dat hele dodenrijk is in beroering. Omdat Jezus opstaat. Door alle lagen van het dodenrijk heen gaat. Ongenaakbaar. Onbenaderbaar. En hij predikt zijn evangelie. Aan de geesten die in de gevangenis hebben gezeten. Tot het moment. En nog steeds zitten. Maar hij roept ook de mensen die tevoren hun hoop op Christus hebben gebouwd in hun leven. Hij roept ze op om mee uit te trekken. Opgevaren naar de hoge voerde. Hij krijgsgevangenen met zich mee, zegt Paulus in Efeze 2. Daar komt Abraham tevoorschijn. David, de profeten. Ze herkennen Jezus Christus, degene die ze hebben verwacht in hun leven. En ze trekken met hem op, omhoog, uit dat dodenrijk. Door alle lagen heen. En dat resulteert op paasmorgen in die geweldige uitbraak. Jezus doorbreekt dan de weeën van de dood. Nadien het niet mogelijk was dat hij door de dood nog werd vastgehouden. Ja, dood heeft geen recht. Jezus doorbreekt de wegen. Hij opent van binnenuit de poorten van het dodenrijk. Die hem niet langer kunnen insluiten. Die hem niet kunnen overweldigen. En tegelijkertijd gebeurt daar in de zichtbare wereld dat geweldige wonder. Dat Jezus opstaat uit het graf. Daar waar hij na zijn sterven in was neergelegd. En daarmee komt de overwinning tot zijn volheid. Een volledige overwinning. Niet alleen over het rijk van Satan, op Golgotha behaald, maar ook op het rijk van dood. Na het sterven, tot op het moment van zijn opstanding, wordt die overwinning behaald. Jezus staat op met de sleutels van dood en dodenrijk. Hij kan voortaan openen, mensen vrijlaten, zonder dat iemand meer kan sluiten. Geweldig. Geweldig. En wat staat die opgestaande hier te wachten? Als hij dat einde van zijn weg bereikt. Waar is die weg van Jezus, die weg van gehoorzaamheid die hij is gegaan op uitgelopen? Hebreeën 5 vers 9 laat het ons zien. Toen hij het einde had bereikt, schrijft NBG. NBV, een stukje wat we gelezen hebben. Toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was. En Canisius heeft, en is hij na zijn verheerlijking. Dat einde, die volleinding van het werk van Jezus op aarde, is gepaard gegaan met verheerlijking. Jezus is door God niet alleen opgewekt, maar ook naar de uiteindelijke volledige volmaaktheid en heerlijkheid gevoerd. Daarin opgenomen en verheven. Ja, die heerlijkheid die Jezus al had kunnen binnengaan op het hoogtepunt van zijn leven. Voordat hij in Gethsemane zich overgaf aan het rijk van Satan en dood. Op dat moment had hij al die heerlijkheid kunnen binnengaan. Maar dan zegt Jezus, nee, Vader, hiertoe ben ik in dit moment gekomen. Opdat de graankorrel niet op zichzelf blijft, maar sterft en veel vrucht draagt. Jezus heeft Jesaja 53 heel goed begrepen. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, honderden jaren voor Jezus leven, is dit opgeschreven, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Dat is wat Jezus bewerkt. Het voornemen des Heren krijgt nu zijn voortgang. Hij kan nu mensen uit dat dodenrijk losmaken en invoegen in een lichaam, in een volk van God, dat God wil verheerlijken in en met zijn Zoon. Geweldig. Jezus ziet nu nakomelingen. Juist omdat die graankorrel in de aarde is gegaan, gestorven is. En daar een volheid van vrucht gaat voortbrengen. Jezus heeft zich volledig gevoegd naar de wil en bedoeling van zijn Vader. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam gegeven. Zoals we lezen in Filippenzen 2, vers 9. Geweldig. Jezus mag plaatsnemen aan Gods rechterhand. Op de troon in Gods koninkrijk. Dat heeft Jezus gedaan. Dat heeft hij gewoon voor jou en mij gedaan. Voor alle mensen. Uit liefde tot God. In gehoorzaamheid aan God. En met het bereiken van dat einde, van die voleinding, van die heerlijkheid, van die uiteindelijke volmaaktheid, is Jezus een bron geworden voor alle mensen van eeuwige redding. Dat hebben we ook gelezen. Toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij een bron van eeuwige redding. Ik haal die andere vertaling er nog maar even bij. Toen hij het einde had bereikt, is hij een oorzaak van eeuwig heil geworden. Canisius. En hij, is hij na zijn verheerlijking de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Eeuwig heil. Eeuwige redding. Eeuwige zaligheid. Ja, dat heeft Jezus als hoge priester van God voor jou en mij, voor alle mensen bewerkt en bereid. Wat een hoge priester is hij. Een mega hoge priester. En daardoor kan Jezus nu alle zonden vergeven. Alle zonden van alle mensen kan Jezus vergeven. Met recht. Daar heeft hij een basis voor gelegd. Ook die zonden van jou. Ook die van mij. Hij kan wijzen. Altijd op dat volmaakte offer dat hij met zijn leven heeft gebracht. En daar is niets tegenin te brengen. Een basis voor eeuwig. Jezus kan ieder mens die in hem gelooft, uit het rijk van Satan en dood overbrengen in het rijk van God. Jezus kan openen en voor ieder die in hem gelooft en zich tot Jezus richt, gaat dat gebeuren. Jezus opent dan de gevangenisdeuren en zegt, kom maar, ik plaats je over vanuit de duisternis in het licht. Ik geef je een nieuwe plaats in mijn koninkrijk. Ik geef je een plaats in mijzelf. Jij mag herleven. Jij mag wederom geboren worden. Jij mag opnieuw tot leven komen. Maar ook dan gaat dat heil, die redding, nog verder. Die zaligheid. Want Jezus kan je niet alleen uit de dood in het leven plaatsen, maar hij kan ook alles wat jou in dat leven destijds, maar ook nu, nog steeds wil aanvallen en wil binden, daar kan hij je van bevrijden. Hij kan ieder mens verlossen, bevrijden uit elke binding, elke overheersing, elke dwang, elke claim, elke betovering, elke occulte werking. Hij heeft ze allemaal tentoongesteld. En je kunt in die overwinningstocht van hem mee. Daar mag je hem in volgen. Als je hem gelooft en bij hem bent. Geweldig. Hij is zelf door alle weerstanden in de hemelsferen heen gegaan. En hij wil ons als hoge priester door diezelfde weerstanden heen leiden. Hij kan ons voorgaan op die weg naar omhoog. En ook ons tot diezelfde voleinding brengen. Tot die uiteindelijke volmaaktheid voeren. Tot die goddelijke heerlijkheid. Tot die eeuwige zaligheid waarin hij reeds is en verkeert. Jezus is de leidsman en de voleinder van ons geloof. Hij is de grondlegger en voltooier van ons geloof, zegt de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 12. Wat een Heer hebben wij. Jezus Christus, onze Heer. In staat om ons helemaal, maar dan ook volledig, los te maken van elke vorm van duisternis en nood en moeite en zorg. En juist helemaal in de mogelijkheden en de vrijheid en de volle heerlijkheid van Gods Koninkrijk laten uitkomen. Geweldig. Glorie voor Jezus onze Heer. Gaat het vanzelf? Kunnen wij gewoon rustig achter Jezus aan, af en toe eens na een dienst op een zondag, een liedje zingen, 's avonds wat bidden. Broeder, zuster, ik hoef het niet aan te vullen. U weet, er is ook voor ons iets van belang. Waar komt het voor ons op aan? Wij, volgers van Jezus, die discipelen van hem willen worden, aan zijn beeld gelijkvormig willen worden. Wij, die als priesters in opleiding onze grote hoge priester volgen en naar hem luisteren. Waar komt het voor ons op aan? Op die weg naar die voleinding. Tot in die voleinding toe. Hetzelfde waar het voor Jezus, de hoge priester zelf, op aan is gekomen. En dat lezen we hier heel duidelijk. Gehoorzaam worden. Gehoorzaamheid leren. Gehoorzaam zijn. En gehoorzaam blijven. Nou, dat is een populair onderwerp in deze tijd. Gehoorzaam worden. Hoezo? Hoezo? Wie zal mij zeggen? Ja, het eigenzinnige, het ongehoorzame, je ziet het al in kleine kinderen, postvatten. Terwijl ze van huis uit gewoon gehoorzaam mogen zijn. Omdat ze horen en willen doen naar wat ze horen. Aan hun ouders, aan hun onderwijzers op school. Maar wat wordt het er al heel vroeg ingebracht. Jij mag je eigen mening hebben. Jij hoeft niet te doen wat een ander zegt. Dat is het moderne leven van vandaag. Onafhankelijk, dat is vrijheid. Ja, dat lijkt zo te zijn. Maar het is voor Jezus aangekomen op gehoorzaamheid. Hij heeft die gehoorzaamheid geleerd. Waarom? Om ons daarin te leiden. Om ons op die weg tot diezelfde hoogte op te voeren. Jezus is een bron van redding. Eeuwige redding hebben we gelezen. Een bron van heil, eeuwig heil. Een bron van zaligheid, eeuwige zaligheid. Voor wie? Het stukje wat er net tussen het beletselsteken stond, tussen haakjes, heb ik er nu maar even bij geschreven, want dit is de hele tekst. Toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. En ook de andere twee vertalingen geven dat heel duidelijk aan. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. En ook Canisius. En is hij na zijn verheerlijking de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. Daar moet je niet overheen lezen. Daar moet je niet overheen leven. Zo van, oh, we leven 2023, broeder. Ja, we leven in 2023. En wat een actueel woord. Juist nu, in 2023. Gehoorzaamheid leren. Gehoorzaamheid opbrengen. Gehoorzaamheid baren. We hebben gezien hoe cruciaal dat is geweest in Jezus' eigen leven. Voor de Zoon van God was het van wezensbelang. Levensbelang zelfs. En als het voor hem, de Zoon van God, van levensbelang is geweest, zou het dan voor alle andere zonen van God niet net zo belangrijk zijn? Met name voor de volwassen geworden zonen van God. Niet alleen voor kinderen Gods die gehoorzaam moeten zijn, maar juist die volwassen worden de zonen van God. Die zonen van God, die mensen waar heel de schepping met rijkhalsend verlangen naar uitziet en op wacht. Ja, juist ook op het moment van die openbaring, in de fase die daarop volgt, is het van wezenlijk belang, van levensbelang, om gehoorzaam te zijn, gehoorzaam te blijven, gehoorzaamheid te blijven baren, te midden van wat dan ook. Niet om het werk van Jezus over te doen, maar om de volledige doorwerking en de voleinding van zijn heilzame werk in zijn gemeente te laten geschieden. Gehoorzaamheid. Vanuit liefde. Dat is de basis, de bron. Liefde. Tot God, trouw aan God. Wij, gehoorzaamheid ook vanuit liefde en trouw aan Jezus Christus. Gehoorzaamheid vanuit diep ontzag voor God. Intense eerbied voor God. Voor ons ook, voor onze God en voor Jezus Christus. Even doen. Gehoorzaamheid. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Dat is volledig verbonden met geloven. Door geloof en gehoorzaamheid. Het is verbonden met het weten. Jezus weet waartoe hij in de situatie is gekomen. Jezus weet waar het op aankomt. Jezus weet wat er aan de orde is en waar het toe leidt. En daarom is hij gehoorzaam. Gehoorzaamheid, gekoppeld aan het weten. Maar ook aan het hopen, aan het verwachten, aan het vertrouwen, aan volle zekerheid. Dit is de weg. Hier wil ik op wandelen. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En dat juist op cruciale momenten, bepalende momenten in je leven. Als er van alles op je aan en af komt, Als de duisternis jou wil overvleugelen. Als angst je wil verlammen. Ja, juist dan. Juist dan gehoorzamen. Dan blijven bij die al eerder gemaakte keuze. Die keuze dan bevestigen. Die keuze verlengen. Die keuze steeds meer volwassen en zeker laten worden. Om uiteindelijk die keuze volmaakt en onomkeerbaar te laten worden. Dat is nodig voor jou en mij. Dat is nodig voor Jezus' gemeente. Die volheid, die heerlijkheid, die uiteindelijke volmaaktheid wil bereiken. In het volgen van haar Heer. Cruciale momenten. Bepalende momenten. Gehoorzaam zijn, gehoorzaam blijven. Ik denk dat je dit soort momenten al eens een keer hebt meegemaakt. Je kunt dit soort momenten ook in de ontwikkeling naar het volwassenen al meemaken. Die momenten dat het er voor jou op aankomt, wat ga je doen? En juist omdat je gehoorzaam bent gebleven tot nu toe, kun je op die momenten met dankbaarheid en vreugde terugzien. Heer, dank u dat u mij toen bewaard heeft. Dank u dat ik de ruimte had om bij die keuze te blijven. Om die keuze te bevestigen. Om die keuze te verlengen. Om trouw te blijven aan u. Wat een genade heeft u mij betoond, Heer, in dat kiezen, in dat trouw blijven, in dat gehoorzaam blijven. En wat een barmhartigheid heeft u mij getoond toen het aan het wankelen was. U heeft me versterkt, u heeft me benaderd, u heeft me opgeroepen om trouw te blijven, gehoorzaam te blijven. Dank u hier voor uw hulp, die op zulke momenten er waren. Te gelegene tijd, te juiste tijd. Genade en barmhartigheid van u, kracht en vrijheid van u, om te doen wat u bedoelt. Om te blijven op de weg die de Vader mij heeft getoond. Je kunt die momenten meegemaakt hebben. Je kunt ook wel eens eventjes onderuit zijn gegaan en later weer terug ingevoegd zijn. Wees dankbaar voor al die mogelijkheden die de Heer je heeft gegeven. Maar die momenten zullen er in de nabije toekomst zeer zeker nogmaals komen. Ja. Zoek ook dan hulp. De hulp die Jezus je biedt, die in al dat soort momenten is blijven staan, Jezus zelf, en daar ervaring in op heeft gedaan. Jezus heeft de gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft ervaring in het gehoorzamen, juist op die meest cruciale, bepalende momenten. En met die ervaring, met die genade en met die barmhartigheid staat Jezus naast je om je te ondersteunen. Om je uit te nodigen, om je te begeleiden, om je te bekrachtigen, om samen met hem door te gaan. Ja, roep de Heer dan aan. Niet vanuit hysterie, maar vol eerbied en ontzag. Heer, het kan zo niet langer. Weg met die hysterie. Heer, ik sta voor uw aangezicht. Vol eerbied en ontzag kijk ik naar u op. Heer, ik spreek mijn liefde naar u uit. Heer, ik wil mijn trouw juist nu. Nu alles omheen iets anders lijkt te brullen. Wil ik mijn trouw aan u laten blijken. Mijn trouw aan u uitzeggen. Ik wil u gehoorzamen. Elk moment waarin je die gehoorzaamheid verder uitwerkt, is een leermoment. Een genademoment. En daarin wordt die gehoorzaamheid sterker, breder, groter, volwassener. Ja, en dan kan je ook dat ultieme moment tegemoet zien. Want ook dat gaat komen, dat moment van ultieme gehoorzaamheid en volmaakte keuze. Wanneer? Morgen? Morgen nog niet. Wanneer dan? Wanneer je het volwassen zoonsleven baart. Wanneer die vrucht in jou tevoorschijn komt. En jij in hemel en op aarde tevoorschijn komt als een volwassen zoon van God. En God tegen jou zegt, en Jezus tegen je zegt, jij, bent een zoon. In jou heb ik mijn welbehagen. Let dan op. Let dan op. Want juist dan komt ook Satan. Hoe weten we dat? Boek Openbaring geeft dat aan. Laat het zien. En dan komt hij met een aanbod wat lijkt op wat hij Jezus aanbiedt als hij is gedoopt in water en Heilige Geest. Bij die laatste verzoeking in de woestijn. Van joh, het kan toch ook wel zo? Veel kortere weg. Hier. Kniel één keer. En je krijgt heel mijn koninkrijk. Ja. En dan gaat het opnieuw. Net zoals destijds bij Jezus. Dan gaat het opnieuw ook in jou en mij, in onze levens, om trouw of ontrouw. Om gehoorzaamheid. Het ultieme in het gehoorzaamheid. Of toch ongehoorzaam worden. Om afhankelijkheid. Het volmaakte volwassenen in afhankelijkheid. Of toch ingaan op het alternatief. En een beetje onafhankelijk gaan worden. Om volgzaamheid. Een en al gewilligheid. Uw volk is ten dagen van uw Heerban. Een en al gewilligheid. Ja, Heer, dat staat er. Maar wij mogen dat invullen en op dat moment beseffen dat het juist dan gaat om een en al gewilligheid. Of niet? Om zachtmoedigheid? Nederigheid? Of toch hoogmoed en weerspannigheid? Om gehuld in Gods wapenrusting. Als zoon van God, geopenbaarde zoon van God, weerstand te bieden in de boze dag. En stand houden. Zoals Paulus dat zegt in Efeze 3 vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. In boze dagen, maar vooral in de boze dag die nog komt. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Het houdt niet op als je je taak vervuld hebt. Het gaat erom in die vervulde taak stand te blijven houden. Door te gaan, gehoorzaam te blijven. Net zoals Jezus, die nog steeds gehoorzaam is. En nog steeds doet wat de Vader wil. Dat is de zaak. Daar gaat het om. Dat mogen we leren. Dat is aan de orde om dat nu, vandaag, morgen te leren. Op die weg omhoog. Dat leren, daarop anticiperen in het leven van vandaag. In Jezus' gemeente, als lid van zijn lichaam, onder leiding van jouw hoge priester. Heer, ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil horen naar u, luisteren naar u, begrijpen wat u bedoelt, vatten wat u zegt, maar vooral meegaan daarin. Gehoorzamer daaraan en vol vreugde, een en al gewilligheid, door met u. Maar we zo ons opstellen, zullen we ook dan, net zoals de keren dat je al hebt meegemaakt en de keren die nog gaan komen, maar dan zul je ook dan op dat cruciale moment in de kracht van God en met hulp van Jezus Christus die bij je is, die volmaakte keuze kunnen maken. Zal ook jij die daad van ultieme gehoorzaamheid kunnen baren. En dan samen met Jezus en zijn gemeente glansrijk doorheen komen. Tot eer en heerlijkheid van God. Op weg vanuit het volwassene en het volmaakte naar de heerlijkheid. Die je mag beërven. Als je juist in die fase ook je trouw en je volledige gehoorzaamheid baart. Dan gaan wij met Jezus die heerlijkheid beërven. Die volmaakte, die uiteindelijke volmaaktheid beërven. Die zaligheid die God voor jou en mij, zijn gemeente, bedoelt. Broeder, zuster, hoe dankbaar mogen wij zijn dat deze dingen ons nu al geopenbaard worden. Dat wij nu al met deze dingen mogen bezig zijn. Mogen gaan begrijpen waar het om gaat. Waar het op aankomt. Waar het dan op aankomt. Heer, dank u voor uw mogelijkheden nu. Om nu gehoorzaam te zijn. Om nu trouw te blijven. Om nu te kiezen. Dank u voor uw genade. En alles wat u mij vandaag en morgen geeft. Heer, ik ben zo dankbaar voor alles wat u al heeft gedaan voor ons. Wat u nu doet. Vandaag. Maar ook wat u nog gaat doen. Wat een genade, Heer. Wat een barmhartigheid. Wat een liefde en een trouw van u naar ons toe. En wat een perspectief biedt u ons. Heer, wij willen die genade beantwoorden. Wij willen met die barmhartigheid werken. Wij willen die liefde met wederliefde beantwoorden. Uw trouw met onze trouw laten vergezellen. Met heel ons leven willen wij doen wat u wil dat wij doen. Loof en prijs de Heer dan, gij dienaren. Hef uw handen op in de tempel. Jullie die staan voor Gods aangezicht. Niet alleen bij dag, maar ook in de nacht. Elke nacht opnieuw. Ook als die nacht een beetje blijft. Het donkere van de nacht. Dan blijven staan. Voor het aangezicht van de Heer. Met je handen geheven. En weet dan dat Hij je zegent. Vanuit Sion. En optrekt tot de top van die berg Sion. Loof en prijs de Heer. Eer en verheerlijk Hem. In woord en daad met heel je leven. En laat het nou merken. Laat dat nou merken dat je van Hem houdt. We hebben zo'n kinderliedje. Ik weet niet of jullie dat kennen. Laat het merken dat je van Hem houdt. Draai eens even rond als je Jezus lief hebt. Klap eens in je hand als je Jezus lief hebt. Nou, onze parels die weten dat wel. En de mensen die parel zijn geweest, die weten het nog. Laat het merken dat je van Hem houdt. Laat het merken dat je in Hem gelooft. Laat het merken dat je Hem volgt. Laat het merken dat je naar Hem luistert. Laat het merken dat je Hem gehoorzaamt in liefde en trouw. Dank en aanbid ook de Vader van onze Heer Jezus Christus. Onze grote God en Vader. De Schepper van hemel en aarde. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Stond er in Psalm 134. Hecht je aan Hem. En word door zijn Zoon volledig verenigd met Hem. En laten we zo verder samen gaan onder leiding. Laten we zo samen verder gaan onder leiding van onze hoge priester. Als lichaam en gemeente van Christus. Hier staan wij als uw gemeente. Vol ontzag, vol dank en eerbetoon. Uit ons hart stijgt aanbidding. Glorie voor u, onze Heer. Ja, wij zijn met u op weg naar de uiteindelijke voleinding en wederoprichting van alle dingen. Halleluja. Amen. Ik wil met u een lied zingen.